Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Volledig elektrisch over het circuit Zandvoort scheuren. Het kan vandaag en het hele weekend tijdens de EV Experience.
Ja, we zijn erbij. Ik waai hier uit mijn panties trouwens. Dus doe een goede jas aan. Het is natuurlijk niet heel warm hier in Zandvoort. Hier.
Het is wel gebeurt je dit in oktober.
Ja, 12 graden. Beetje hoge luchtvochtigheid. Het waait. Maar goed, je kan hier volledig elektrisch rijden. Heb je er interesse in, dan moet je hier eigenlijk wel eventjes komen kijken. Uiteraard helemaal volledig coronaproof georganiseerd. Wat op zich knap is in deze tijden. Maar het is echt netjes gedaan.
Ja, de organisator die spreken we straks. Want die heeft wel wat slapeloze nachtjes achter de rug om dit evenement nog van de grond te krijgen.
Ja, absoluut.
Wouter, even, gezien de coronamaatregelen die getroffen zijn, vind je het verantwoord dat dit gebeurt? Want dit is ongeveer het enige evenement in Europa.
Ja.
Wat doorgaat op dit moment.
Ja, absoluut. Weet je, het is allemaal buitenlucht. En ik zei niet voor niks, ik waai uit mijn panties. Want het is dus echt letterlijk open. Alles staat open. De pitboxen hier in Zandvoort zijn de open deuren.
Het waait er
dus
keurig doorheen.
Het waait er echt keurig doorheen. De meeste mensen hebben mondkapjes op. Ik heb hem ook bij me. Ik heb hem ook de grootste tijd opgehaald. Nee, ja. Dus ik, weet je, oprecht, zeg maar, heel blij voor Maarten Pompen, zeg maar, de organisatie. Zator, echt begin deze week dacht ik even, oh, wat balen voor hem met al die maatregelen. Misschien kan het niet doorgaan, maar gelukkig wel. Hè, soms gun je dat gewoon iemand die er aan hard aan heeft getrokken. Dat heeft hij. Dus nee, ik vind, je kan hier zeker gewoon langskomen. Je kan gewoon afstand houden. Er is ruimte zat. En best wel wat interessante elektrische auto's.
Zeker.
En ook waterstofauto's.
Gaan we het zo ook even over hebben. Maar weet je nog de laatste keer dat we hier waren?
Ja, dat was volgens mij Historic Grand Prix.
Historic Grand Prix, dus iets meer dan een jaar geleden, denk ik. Toen hadden we wel iets ander geluid op de achtergrond.
Ja.
Nu komen er af en toe wel auto's voorbij op het circuit.
Maar dat hoor je niet, hè? Het is lekker stil. Ja, je mist wel. Nee,
ja, dat is wel jammer op zich.
Ja.
Maar
ja.
Goed. Oké. Wij zijn ook, wij zijn ook naar het circuit opgegaan. Voor het eerst allebei.
Ja. Ja.
Hoor je ervan?
Ja, eigenlijk best gênant dat dat voor de eerste keer was.
Ja, dat vond ik ook.
Ik had een hele mooie uitnodiging ooit. En toen dacht ik, komt later nog wel eens een keer. Maar goed, we gingen in een Chinese auto. De Aiwei U5, het circuit over.
Ja.
En nu doe ik ook meteen even analyse van de baan. We hebben
je was wel een Porsche Taycan aan het duwen, zeg.
Ja, die zat echt continu in de weg. Dat vond ik echt irritant. Ik weet niet wie er achter stuur zat. Maar dat was niet heel indrukwekkend qua rijgedrag. Dus een Chinese elektrische crossover houdt dus gewoon een Taycan bij je. Met de goede bestuurder achter.
Heel mooi wat ze hebben gedaan op het circuit. Ik neem aan dat het speciaal voor deze gelegenheid is. Maar bij elk stukje circuit staat even welk gedeelte van dat circuit het is. Hè? Want je hoort vaak in de commentaren over dit circuit, over de Hugenholzbocht, het schijfvlak, dat soort dingen. Het staat er nu gewoon even bij. Dat is wel makkelijk ook voor ons journalisten, dat we weten waar we rijden.
Ja. Dus die ene scherpe bocht.
Die kombocht.
Gevolgd door die kombocht.
Ik had het niet door als het niet had gestaan.
We zitten nu op het rechtstuk. Heeft dat rechtstuk eigenlijk ook ik weet wel een beetje de bochtnamen.
Ja.
Je hebt iets met een Tarzanbocht, geloof ik, en zo ook nog.
Hey, trouwens, over Formule 1 gesproken, want dat is natuurlijk eigenlijk de reden waarom dit circuit is aangepast.
Ja.
Er is weer nieuws.
Ja.
Honda is zijn motor kwijt. Nou, tenminste,
Red Bull is
de Honda motor kwijt. Dus Max Verstappen ook.
En dit aan de ene kant natuurlijk heel verbazingwekkend dat ze die stap nemen, want ze zitten er pas net in. Aan de andere kant moeilijke economie, wijzigende regelgeving. Het is ook weer niet heel verbazingwekkend. Maar goed, is wel een klein issue voor de Formule 1-sport. Want we hebben nog 3 motorleveranciers over.
Oké, Renault, is de oude leverancier van Red Bull. Het gaat over een jaar pas, hè, dit trouwens. Maar,
2021, ja, na 2021.
Na 2021. Daar hebben ze natuurlijk niet een echt hele leuke relatie mee. Dat is niet heel vrolijk uit elkaar gegaan. Er zit wat oud zeer.
Ja, ik heb dat altijd gezegd. Ik snap niet dat ze zo enorm hebben lopen voeteren. Ik snap dat je op een gegeven moment verder gaat en zo. Maar weet je, een scheiding hoeft niet altijd een vechtscheiding te zijn. Nee. En in dit geval, dat wil het een klein wereldje. Hou elkaar nou een beetje te vriend. Misschien dat ze achter de schermen wel weer wat meer naar elkaar toe zijn gegroeid. Maar ja, Renault, moeizame relatie. Ja,
Ferrari heb je dan?
Ik weet niet of
Max daar heel blij van wordt als hij nu met een Ferrari-motor moet gaan rijden.
Hey, maar ik denk dat Ferrari dat zelf eigenlijk ook niet wil. Die willen gewoon, want dan is de Red Bull potentieel iets te goed. Dan zou de Red Bull misschien wel harder gaan met de Ferrari-motor dan Ferrari.
Maar geldt dat dan ook niet voor Mercedes?
Yes.
Dus?
Renault. Of een nieuwe motorleverancier.
Ja.
Kunnen we niet een start-up, kunnen we niet crowdfunding doen of zo? Gewoon, hoeveel hebben we
zou
nodig?
Zou mooi zijn als Lightyear erin ging stappen of
ja,
zo?
Ja, zoiets, ja. Wat denk je zelf?
kansloos. Ja. Nou ja, goed. Dit verhaal wordt in elk geval vervolgd. En wij houden dat natuurlijk scherp in de gaten. We zijn zoals gezegd op circuit Zandvoort, waar de nieuwste auto's op elektrisch gebied, maar ook waterstofauto's, worden gepresenteerd. En een van die auto's is van Toyota, de Mirai. Die debuteert hier. Europees debuut. Nederlands debuut. Ja. Gaan het gewoon vragen. Guido Rozenkrans van Toyota, importeur Lauwman en Parkie. Fijn dat je er bent. Ook te bibberen van de kou.
Ja, ik zit inderdaad ontzettend te bibberen. Maar het is toch mooi om zo'n primeur ook een keer te hebben in oktober buiten opnemen. Hè?
Ja, maar er is maar één Mirai in Europa en die staat nu hier.
Ja, en dat is natuurlijk supermooi. En we hebben het hier over een EV Experience event. Hè. Een waterstofauto is natuurlijk ook een elektrische auto. En ja, we zijn super blij dat we deze tweede generatie, want dat is het alweer, Mirai hier op het circuit van Zandvoort hebben. Ik denk dat het een mooie grote stap is die we met de auto maken. Jullie kennen de voorganger natuurlijk.
Ja. Yeah.
Nou,
zou mijn hond er nog vanaf schoppen? Nee, oké, sorry. net zo mooi als de Prius. Ik vond
de Mona Lisa onder de auto's.
Je weet, we leren snel. En ik denk dat jullie hebben hem net even kunnen bekijken.
Ja, hele mooie auto. Ja. Echt, denk ik, absoluut.
Een supermooie auto. We krijgen dat van iedereen te horen. Dus dat durf ik hier met vol overtuiging te roepen.
Is dat ook door eventuele kritiek gekomen dat deze stap is genomen? Of past dit meer in een trend die Toyota in is gegaan?
Ik denk ook eigenlijk wel het laatste. Kijk, het had natuurlijk ook een beetje een technisch aspect. Die fuel stack van de vorige was ook wat groter. Hè. Je ziet dat het allemaal kleiner is geworden. Maar ze hebben ook daadwerkelijk gezegd, hè, ik zal het hier nog één keer doen en daarna nooit meer. No more boring cars. Hè. Dat was meneer Akio Toyoda, de president. Nee,
boring zijn de Prius en de vorige Mirai waren zeker niet. Maar het is altijd beauties in the eye of the beholder. Ik vond ze niet zo mooi. Maar dit is echt gewoon een knappe auto, een beetje. Ga je vergelijken maar een beetje Audi A7 Sportback idee, een beetje ook qua formaat lijkt hij daar ook wel een beetje naartoe. Goed, gewoon echt een. Ik vind het echt gewoon een dik apparaat.
Ik dacht eerst gewoon eigenlijk dat er een Lexus stond.
Ja, dat klopt. Dat is dan op zich wel weer interessant.
En dat is natuurlijk wel logisch, hè? Want Lexus is logisch, en Toyota is een familie.
Family. En om jullie het meteen maar te verklappen, het onderstel, hè, dat is het zogenaamde TGNA. Hè, dat betekent dat het een heel dynamisch nieuw onderstel is. Wat we eigenlijk in alle nieuwe producten, die zit ook onder deze auto. Dus feitelijk is die gebouwd op het platform van de Lexus LS.
Yeah.
Dus in die zin zie je ook inderdaad dat deze auto veel langer is geworden dan zijn voorganger. Breder, lager ook. En met name zie je dat die A-stijl verder naar voren is gekomen, waardoor je een waanzinnige lange voorklep hebt gekregen.
Yeah. En hoe hard gaat hij?
Ja, dat kan ik hier nu niet verklappen, want ik heb eigenlijk nog verder niet zoveel specs. Maar wat wel belangrijk is, denk ik, is dat je als je kijkt naar de designroute die Toyota aan het kiezen is, daar zit gewoon steeds meer emotie in. En dat was eigenlijk ook het doel van meneer Tanaka, de baas die dit project heeft gedaan. We willen vooral ook een auto neerzetten waar je even met je hoofd draait als je hem voorbij ziet rijden. Ja. En ik denk dat dat behoorlijk goed gelukt is.
Maar we kunnen straks gewoon even proberen op een circuit, Wouter, hoe hard die gaat. Want je had er gewoon die sleutel van Guido. En gaan even
Ja, rijdt-ie.
Voor watergas, het circuit over.
Ja, dat had ik jullie natuurlijk super graag willen aanbieden. Maar dat mag nog niet. Want we gaan pas in het eerste kwartaal 2021 met de pers rijden.
Ja, maar we zijn niet echt persen.
We zijn liefhebbers.
Ja, liefhebbers. Ja,
familie.
Dus dat is goed. Dat jullie liefhebbers zijn, supermooi.
Komt helemaal goed.
Supermooi.
Dus, maar deze is dus, want begin dit jaar werd de prototype gepresenteerd. Deze is dus echt productierijp.
Dit is zo, komt hij er daadwerkelijk ook uit te zien. Dus feitelijk moet je zien, we bouwen. Er zijn er nu ongeveer 10 gebouwd. Daarvan is dit er één. Die gaan nu over de wereld.
Er altijd 9 over als het niet goed kan.
en de productie die wordt natuurlijk binnenkort in Japan opgestart. Ja. Dan gaan we natuurlijk in Q1. En dan moet je denken aan maart. Q1 gaat die auto ook daadwerkelijk komen.
Waterstof. Misschien even voor de leek van hoe werkt dat eigenlijk? En hoe ver kan je er dan mee komen? En dat soort dingen. Want het is feitelijk een elektrische auto. En je hebt een brandstofcel en die genereert elektriciteit.
Ja, dat klopt. Feitelijk tank je een gas, waterstofgas. Ja. En dat waterstofgas gaat in de fuel stack. De brandstofcel, zoals ze dat in het Nederlands zo mooi noemen. En eigenlijk wordt daar door middel van een chemisch proces. Wat ik niet helemaal in detail ga uitleggen. Maar feitelijk wordt daar dus elektriciteit geproduceerd. Gewoon, eigenlijk is het gewoon een kleine energiecentrale in die auto. En het zorgt er gewoon voor dat daarmee uiteindelijk de achterwielen worden aangedreven.
Jee. Achterwielen.
Dit
was een uitnodiging. Ja.
Ik hoorde hem
gewoon
zeker.
Straks af.
Dat zorgt er natuurlijk voor dat, wat ik al zei, het is een energiecentrale op wielen. We hebben een paar maanden geleden in Tokio heeft U2 nog een concert gegeven waarbij de energie uit een stuk of 5 Mirais kwam.
Ja.
Die stonden daar gewoon te snorren en er kwam alleen een beetje water uit de uitlaat.
Ja, maar dat is, het is eigenlijk is het geen zero emission, want er komt wel water uit. Qua actieradius, want dat is natuurlijk een beetje het ding met van, ook de eerste elektrische auto's, fantastisch, allemaal zero emission, maar als je maar 100 kilometer kan rijden, dan wordt niemand daar gelukkig van. Dus hoe ver gaan we hier, hoe ver kan ik ermee rijden, is een beetje een stomme vraag, want dat kan gewoon de normale actieradius door 2 delen, maar
hoe ver rij jij ermee, Guido?
Ik heb deze dus zelf ook nog niet kunnen leegrijden, helaas, maar de richting die we voor deze auto opgeven is 650 kilometer. Is nog niet gehomologeerd, maar daar moet het wel naartoe.
Ja.
En het mooie is natuurlijk dat niet alleen die auto zuiniger is geworden. Dus zuiniger omgaat met waterstofgas. Maar we hebben ook gewoon meer tankcapaciteit aan boord. Hè, dus die combinatie van en meer tankcapaciteit en meer zuinigheid zorgt ook voor dat je een langere range hebt.
Ja,
ja.
En dat heb je nodig, want... Waar staan de tankstations in Nederland?
Ja, dat is wel een issue natuurlijk. Hè?
Ja, 600 kilometer ver. Ook zo leuk dat, is hier maar helemaal opleveren.
Dat moet toch wel lukken in Nederland. Maar infrastructuur is natuurlijk wel een kwestie.
Ja, dat klopt. Maar dat is, we hebben gezien dat in 2014 werd de eerste geopend. Inmiddels zitten we op 5 openbare stations. We hadden er op 20 moeten zitten.
Voornamelijk in de Randstad, hè?
Ja, in de Randstad, maar ook in Brabant bijvoorbeeld. Dat is misschien tegenwoordig ook al Randstad, dat weet ik niet. Ja. Maar het belangrijkste is dat er zit echt veel in de pijplijn. En natuurlijk gaat het niet zo snel zoals wij met z'n allen hadden verwacht. Dat klopt. Maar ik denk dat het veel belangrijker is dat we kijken naar de beweging. Waarom komt waterstof überhaupt op de markt? Ik denk dat dat een veel belangrijkere vraag is.
Moet ik die even stellen dan? Waarom komt waterstof op de markt?
Goeie vraag, Wouter. Dank je wel. Uiteindelijk
ik
is
doe
het
alleen omdat we dan straks misschien toch nog een rondje mogen rijden. Maar ga verder.
Het mooie is natuurlijk dat, als je het in het grotere geheel kijkt, die CO2-afdruk, de carbon footprint, daarvan hebben we maar gezegd, die moet naar beneden. En waterstof gaat er linksom of rechtsom gewoon überhaupt komen. Niet alleen voor de automotive, maar ook voor de industrie, voor de gebouwde omgeving. En je ziet dus heel veel grote bedrijven op dit moment ook acteren. Electrolyzers bouwen, groene waterstof. Of productieplans op gaan stellen. Dat is natuurlijk een goed signaal. En je ziet bijvoorbeeld ook dat Shell in Nederland ook aankondigt om waterstofstations in Nederland te gaan openen. Dus,
ja, maar dat hadden ze al een tijdje geleden aangekondigd, dat er al een paar zouden zijn. En ze zijn er nog niet. Dus waar stokt dat een beetje?
Het stokt eigenlijk niet zozeer in de financiering. En ook niet zozeer...
tegenwoordig, toch?
Er is heel veel subsidiemogelijkheid vanuit Nederland en Europa. Maar het zit vaak ook gewoon in de vergunningsverlening.
Ja.
En dat duurt dan gewoon wat langer. Zeker als je als gemeente voor het eerst zo'n station moet neerzetten. Ja, ja. Dan,
maar is het logisch om een stuk super gevaarlijk waterstof?
Ja, dat is dus absoluut niet zo, Wouter. Ja. Nee, het is natuurlijk absoluut niet gevaarlijk. Je moet het op de juiste manier bouwen. Maar waterstof, we zijn er al 30 jaar mee bezig met die technologie. En overigens zie je dat de grote industrie al heel lang ook met waterstof aan de slag is. Dus dat is absoluut geen issue met betrekking tot safety.
Er moeten meer tankstations komen met waterstof. Hoeveel waterstoftankstations zouden er volgens planning dit jaar moeten zijn? En hoeveel komen er aan?
Ik weet dat niet. Kijk, ik ben natuurlijk niet degene die daar in Nederland over gaat. Dus wat ik weet is in ieder geval dat we dit jaar, of eigenlijk komend jaar, richting de 13 zouden moeten gaan. En in 2025 zouden er op 50 moeten zitten. Maar nogmaals, ik draai niet aan de knoppen. Dus jullie moeten mij deze vragen denk ik ook niet zo direct stellen. In de zin van, ja, ik ga er niet over.
Ja.
Alleen, we zien wel dat er steeds meer partijen gaan acteren.
Ja, ja. Precies. Maar jullie lobbyen natuurlijk ook wel daarvoor. Zeker. Om te zorgen dat die tankstations er wel komen.
Absoluut, natuurlijk.
Ja. Ja. Ja, maar je hebt natuurlijk gewoon het kip-ei-probleem. Dat is leuk. Je hebt een gave auto die ver genoeg kan rijden met achterwielaandrijving. Dus die kan ik zo nog een keer meenemen naar een driftcursus als ik die weer eens doe. Maar ja, als ik nergens kan tanken, dan heb ik er natuurlijk niet zoveel aan.
Maar we zullen natuurlijk ook kijken hoe we zeg maar, de klanten ook daarin kunnen ontzorgen. Ja. De auto is natuurlijk nu nog niet op de markt, maar ook daar kijken we naar. Maar jongens, die auto is natuurlijk echt, zit aan het begin van de curve. Hè?
Ja.
Dat moet jullie kijken. De battery electric auto is al iets verder. Hè? Is al wat verder in de groeicurve.
Ja, nou, daar zijn we ook 100 jaar langer mee bezig.
Dat heeft ook een hele tijd geduurd. En het kan wat ons betreft ook prima naast elkaar.
Wat dat betreft, maar dat is wel interessant. Hè? Want Toyota is natuurlijk wel een van de grote voorvechters van waterstof, maar komt ook met elektrische auto's. En Lexus heeft natuurlijk ook de elektrische UX.
Zeker, waarom, staat hier ook.
Waarom zetten jullie ook in op batterijen elektrisch?
Omdat het er in het totale plaatje bij hoort. Kijk, er zijn gewoon toepassingen. Hè. Stel dat je inderdaad gewoon stedelijke areas woont en je hoeft niet zoveel range te hebben. Dan kan een elektrische auto gewoon een prima optie zijn.
Ja.
Daarbij, als je die beide technologieën niet inzet, ga je gewoon die CO2-drop in totaliteit ook niet realiseren. Dus die twee technologieën kunnen prima naast elkaar bestaan. Maar wat ik al eerder heb gezegd een keer, is dat battery electric, nogmaals, is een optie. Die gaan wij zeker aankondigen. Heel snel ook. Maar het mooie is
Hoe snel?
Nou, we gaan binnen enkele maanden gaan we daar concreet iets over roepen. En,
we zitten met spanning te wachten hoor, Guido. Ja.
Het leuke is van een waterstofauto is dat je veel minder batterijen aan boord hebt. En daarmee kun je de prijs ook veel sneller naar beneden
brengen. Ja. Voor de voorzet, want dat is de kritiek op waterstof. Dat is veel te duur. Wat hiervan ook, wat gaat die kosten?
Ja.
Ja, je hebt zelf de voorzet gezet, dus nu moet je...
Zeker.
Met de billen bloot.
De huidige Mirai die kost €81.000. En de volgende, die dus, jullie hebben hem gezien, hij is veel groter. Hè, het is een veel grotere auto geworden.
Ja.
Veel luxer, et cetera. Maar die gaat onder de €70.000 in Nederland de markt op.
Okay.
Dus dat is echt een significante
bijtelling voor de leaserijders.
Ja.
En belangrijk om te roepen, waterstofauto's ook 12% bijtelling over de gehele catalogusprijs. Yes. Dus dat is wel een verschil met elektrisch. Is tot 40.
Dat betekent, nogmaals, we hebben niet exacte cijfers, maar dat het qua bijtelling wel eens een super scherp kan gaan worden ten opzichte van een aantal battery electric vehicles.
Want we hebben het over 12%. Dit jaar gaat die absoluut nog niet komen. Dit is echt volgend jaar.
Correct. En het boeiende is natuurlijk dat wij kijken, die fuel stack die erin zit, die bouwen in een Mirai. Maar we zijn natuurlijk vanuit Toyota ook bezig om dit soort technologie in boten te gaan bouwen. Natuurlijk zijn we ook bezig met bussen, waar waterstoftechnologie van de Mirai in komt te zitten. En zo kun je het aantal waterstofstacks verhogen en uiteindelijk de prijs naar beneden brengen.
Dankjewel Guido Rozenkrans van Toyota importeur Lauwman en Parkie. En de Toyota Mirai is vandaag en het hele weekend dus te zien hier op circuit Zandvoort.
Tijdens de EV Experience. Elektrische voertuigen experience.
Ja.
Ervaring.
Weet je trouwens, je hebt er ook even ingezeten in die auto. Er zit één knop op, H2O. Heb je die gezien?
Ja, dan gooi je al het water uit het uitlaat.
Kun je even gewoon even, als je dorst hebt, die knop.
Maar het is vooral bedoeld voor als je in de garage, de garage inrijdt. Dat je dan niet,
dat je geen natte plek in je garage hebt. Vind ik wel mooi.
De Nationale Autoshow.
Deze week presenteerde Leaseplan de Car Cost Index. Altijd interessant om te weten hoeveel we gemiddeld kwijt zijn aan een auto. We hebben Chief Commercial Officer Berno Klein-Hierenbrink gesproken. En aan hem de vraag, auto's kosten per definitie...
Te veel.
Deels is dat waar. Hè. Als je kijkt naar wat je voor een auto betaalt, lijkt het alsof je meer betaalt. Maar je krijgt ook steeds meer auto. Dus als jij bij wijze van spreken voor het stoplicht staat en je ziet een Mini van 25 jaar geleden en je vergelijkt die met een Mini van nu, dan is die auto bijna niet meer vergelijkbaar. Dat ding is vele malen veiliger, veel zuiniger. Ook als je kijkt naar het comfort en alle mogelijke features die erop zitten, dat is een auto die bijna onvergelijkbaar is. Als je dan kijkt naar wat je vervolgens betaalt voor die auto, dan is die eigenlijk de facto niet duurder geworden.
Niet duurder geworden dus? Dat is het goede nieuws?
Nee. Nou, ik denk wel gelijk in. En nou, even kijken. Weet je, ik weet niet hoe het bij jullie thuis was vroeger, maar mijn moeder had vroeger al een auto, maar was een van de weinige buurvrouwen in de buurt die een auto had. Er waren gewoon weinig gezinnen met twee auto's.
Oh ja, wij hadden zo. Wat dat betreft, ja.
We zijn met een gouden lepel in de mond geboren. Nee, maar wat was het
eigenlijk voor auto van je moeder?
Allemaal Fiat. Fiat Panda heeft ze gehad.
Fiat Panda, die vond ik ook wel leuk.
Een 126. De Hulk was een groene.
We hadden een deusje van. Een groene Deuce Vau.
Wat een gifgroene Fiat 126. Dat is een auto met achterwielaandrijving, motor achter. Dus eigenlijk Porsche 911 GT3 af van de letteren.
Maar goed, de vraag is natuurlijk wel nog steeds, wat zijn we dan gemiddeld kwijt?
Precies.
Dus wij hebben bijvoorbeeld voor wat wij dan noemen het B1 en het C1 segment, hebben we de gemiddelde gepakt. Dan betaal je per maand voor een auto in Hongarije betaal je €490. En voor diezelfde auto betaal je in Zwitserland €926. Dus dat is ruim twee keer zoveel. Nederland zit een beetje aan de bovenkant. In het rijtje van de 18 landen die wij vergeleken hebben, staat Nederland op de vierde plaats met €739. En daarmee zit het tussen Italië en Finland in.
Ja, we zijn bij de EV Experience op dit moment. Die prijzen van deze auto's liggen denk ik ietsje hoger.
Ja, maar niet in het verbruik natuurlijk. Ik denk ook een sandwich tussen Italië en Finland, maar daar heb ik dan weer bepaalde beelden bij.
Ja, ik weet niet of dat heel smakelijk wordt, maar goed. We zijn bij de EV Experience, dus we willen ook graag weten hoe het gaat met de kosten van zo'n elektrische auto.
Precies.
Als je kijkt naar de gemiddelde total cost of ownership van een elektrische auto, die is €942 per maand. En dan heb ik het nu over het midsize segment. En wat je dan ziet is dat bijvoorbeeld een benzineauto iets meer dan €1000 kost en een diesel iets meer dan €1100 als je alles bij elkaar optelt. Dus wat dat betreft is het interessant om alles meegerekend in die elektrische auto te gaan rijden.
Kijk, nou, dat is, de business case is heel duidelijk gemaakt om dus...
Ja, precies, maar dat is het natuurlijk.
Hier eentje een nieuw uit te komen zoeken.
Ik kijk eigenlijk nooit naar de business case van mijn auto, maar goed.
Ja, toch ook wel. Je rekent het wel mee, natuurlijk. Daarom kwam ik uit op een Porsche 911. Ja, ik heb doorgerekend, het is gewoon super gunstig. Aan de andere kant, daar zit ik wel. Maar goed, dat is misschien wel eentje om nog eens door over te praten met Berno Kleine. Daar zit natuurlijk wel een subsidiecomponent in. Ja. Want de auto aan zich is duurder, veel duurder, elektrische auto. En stroomtank, ja, is iets goedkoper. Ja. Maar dat moet haast ook wel belasting en dat soort dingen voordelen.
En dan kun je dus ook in de toekomst verwachten, uiteindelijk gaan die voordelen er wel vanaf.
Ja, maar zakken de prijzen ook weer. Nou,
dus gemiddeld zal het ongeveer hetzelfde blijven. Zometeen, Wouter.
Ja, we spreken de organisator van de EV Experience. Ondanks de coronamaatregelen, eigenlijk de gestegen besmettingen, is gelukkig om het evenement van de grond te krijgen. Gewoon echt heel erg gaaf.
En we gaan het circuit op en testen de iWays U5.
Een Chinese elektrische auto.
Ja, precies. En in de pauze gaan we even een patatje scoren. Want die lucht van die frietkraam die komt bij me langs.
Zin in, ja.
Wij eten snel patatje.
Ja, en we horen jullie zo eens.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
De aanhouder wint. Wouter, wat heb je in je mond gestopt, jongen? Volle mond.
We krijgen wat te eten toegestopt.
We zijn met een radioprogramma bezig.
Ja, dat zie je dus niet. Als jij niet
even door
was begonnen.
Kou even door.
Dat niet.
Het doorzettingsvermogen wordt namelijk beloond. De EV Experience op circuit Zandvoort is er toch gekomen, ondanks corona. Ja nu jij, met een volle mond.
Waarom beginnen we dan ook al als ik nog bezig ben?
Ik ben er wel oprecht blij mee. Want ik was wel echt begin deze week dacht, oh man, dit is echt niet tof. Als dat last minute nog niet doorgaat. Maar goed, het is gewoon doorgegaan. Er kwam gewoon groen licht. Dus dat is goed nieuws.
Zeker. En Maarten Pompen is de organisator van de EV Experience hier op circuit Zandvoort. Welkom.
Dank, mannen.
Ja, fijn dat we ook even mochten komen.
Heel goed, welkom.
Het is lekker fris. Je zit er gewoon met een overhemd en een jasje. Wij hebben gewoon onze donzen dekbedden omgetrokken ongeveer. Het is wel frisjes, hè?
Poeh. Frisjes en lekker buiten evenement. Een doorloop, een doorstroom evenement. Zodat we gewoon veilig en goed een evenement kunnen organiseren hier.
Het moet een bizarre week voor jou zijn geweest. Je had het natuurlijk allemaal dik voor elkaar met het evenement. En dan komen die extra maatregelen. Heeft het veel pijn en moeite gekost om het toch door te laten gaan?
Nou, het ging met name over het aspect veilig. Hè. Wat is nog veilig om een evenement te organiseren? En dat hebben we kunnen doen door middel van goed schakelen met de veiligheidsregio Kennemerland. En ook goed begrijpen wat de overheid zegt wat er wel mag. Hè, en als je een doorstroomevenement hebt, dus we hebben de pitboxen open. Zodat we gewoon eigenlijk in de buitenlucht staan met een dak erboven.
Nou, het is ook een soort dooiwaai evenement geworden op deze manier.
Geen aerosol te bekennen meer hier.
Nee. Zeker waar. Wel tip, als je dit weekend kunnen mensen nog komen. Doe even gewoon even lekker warm jasje aan. Want ik heb een heel hip, mooi jasje. Net een beetje te koud.
Het is wel echt heel erg hip trouwens. Mooi, ja, zeker. Ja.
Van de fabrikant. Ik mag niet zeggen dat ik van Goodyear heb gekregen. Maar die heb ik wel van Goodyear gekregen. Ik wil ook de winterjas als jullie meeluisteren. Want het is echt te koud. Maar goed, hoeveel bezoekers mag jij ontvangen in 3 dagen?
1500.
Dat is wel minder dan je ooit had beoogd, volgens mij. Of valt het nog wel mee?
Nee, dat is conform veilig. We zouden zeker meer bezoekers kunnen hosten. En het is ook gewoon goed zo. Het is een eerste evenement. Ja. We zijn blij dat we de markt samen mogen en kunnen brengen op een veilige manier.
Ja.
En dat mensen gewoon ook, en dat is natuurlijk de andere kant, omdat het wat minder bezoekers zijn. Het is natuurlijk ook een dagje alsof je in de Efteling bent, waarbij je meteen elke auto in kan stappen en een proefrit kan maken hier op het circuit.
Ja, over het circuit, dat is natuurlijk wel heel erg leuk, hè? Het nieuwe circuit van Zandvoort in feite.
Ja, de kombocht. De kombochten zijn we doorheen gevlamd.
Voordat Max Verstappen hier de Formule 1 rijdt. Hier.
De Hugo Holt, de Arie Luydek en de hoofdsponsor.com-bocht.
Hoeveel rondjes heb je zelf al gereden eigenlijk?
Precies 0.
Echt waar?
Ja. Nee.
Je organiseert het en dan... Ja, gaat dat gebeuren? Vanavond?
Ja, absoluut. Ja. En weet je, ik wens vooral mijn bezoekers een waanzinnig mooie dag. Ik weet als geen ander wat we hier aan het organiseren zijn. De afgelopen 2 jaar zijn we hiermee bezig geweest met de voorbereidingen. Ja. En we hebben af en toe inderdaad al wat rondjes gereden. Dus voor nu is het echt voor de bezoeker.
Ja. Ja, het feit dat je toch hebt doorgezet, hè, met het evenement, ook met toch minder bezoekers dan je oorspronkelijk van plan was. Je had ook de handdoek in de ring kunnen gooien. Je had ook kunnen zeggen, nou, we slaan even een jaartje over. We gaan volgend jaar doen. Als het allemaal weer corona is overgevlogen. Waarom heb je dat niet gedaan?
Nou, er komt een energietransitie aan in de automotive-industrie. En die is nu wel echt gaande. En die is zo zichtbaar.
Wachten.
Nou, niet wachten. Ik denk dat het, als je nu om je heen kijkt, aan de ene kant zie je de toekomst om je heen. Van wat er gebeurt. Hè, van auto's, e-bikes, steps, scooters, light electric vehicles. Dat is hier allemaal zichtbaar. En dat is wel gaande nu. Stadslogistiek, wat over 4 jaar in Amsterdam volledig elektrisch moet zijn. Ja, hoe dan? Weet je, dat zijn vragen die nu beantwoord moeten worden.
Dat is waar. En je wil ook echt, het is de naam experience zit erin. Waarom vind je het zo belangrijk dat mensen het echt kunnen ervaren, elektrisch rijden?
Ja, omdat daar begint elektrisch rijden, komt natuurlijk uit best een bijzonder imago. Maar ja, als je het hier op het circuit ervaart, ja, dan snap je hoe comfortabel, hoe leuk, hoe fun het is. En het is natuurlijk maf, jullie kennen het hier, het circuit.
Ja.
Normaal is het hier gewoon, moeten we echt wel hard praten.
Ja.
En jullie op de achtergrond zoeven hier de ene na de andere EV zoeft hier voorbij.
Twee auto's voorbij, ja. Je hoort het niet.
Nee, hè? Dat is waar. Het is lekker stil. Maar ja, die CO2-uitstoot was wel lekker geweest omdat het hier wat warmer wordt. Ja. Het werkt toch met broeikaseffect.
Ja. Maar Maarten, een van die belangrijke ervaringen met elektrische auto's is natuurlijk de afstand die je ermee kunt rijden. Hè? De actieradius. Kun je die hier ook ervaren? Want daar zitten toch nog mensen wel mee met in de maag. Zeker als ze lange afstanden rijden. Red ik het? En moet ik ondertussen tussendoor opladen? Kun je dat hier ook ervaren? Mag je onbeperkt rondjes rijden?
Nou, we hebben, en dat is natuurlijk de grap, het is allemaal ook een mindset die je gaat veranderen. Dus het begint met de ervaring om echt over te stappen naar elektrisch rijden. Maar dat is ook uiteindelijk moet tussen je oren kloppen. En daar hebben we workshops voor om daar mensen te helpen. Dus die auto's worden hier gewoon DC geladen, snel. Dus het is 20 minuten eventjes parkeren we ze en weer door. En dat gaat echt perfect. Ja, dat is de mindset.
Wel grappig trouwens, als je het circuit oprijdt, hè, dat heb je wel gezien. Daar staat er een tankstation.
Ja.
Ja, maar geen laadpaal, hè?
Nee, die mist nog. Nee. Dus die hebben we meegenomen.
Okay.
Nog geen laadpaal. Nee, zo, ja, dat is natuurlijk wel waar. Eigenlijk moet dat hier ook natuurlijk.
Ja, natuurlijk.
Ja. Hier heb je natuurlijk feitelijk ook nog. Welke auto's kunnen we allemaal rijden? Dat is best een rijtje volgens mij. Ik weet niet of je allemaal uit je hoofd kent.
Ja, ik kom een heel eind. Zonder er eentje te vergeten. Ze zijn er echt allemaal. Maar er zijn er een aantal statisch. Dus die zijn niet te rijden. Maar eigenlijk alles is er.
Ja, van Porsche Taycan, Volkswagen ID.3 zag ik. Lexus, Tesla natuurlijk.
iWays.
iWays. Ja, daar hebben we zelf een keer gereden ook nog. Nou ja, de Mini, BMW i3 zag ik ook.
Door de Renault Zoe, de Carvers, de motoren.
Audi e-tron Sportback zag ik ook. Nou jongen, alles.
E-bikes, hebben jullie al op een e-bike gezeten, überhaupt in je leven?
Ik heb wel eens op een e-bike gezeten. Levensgevaarlijk.
Maar bedoel je dan een elektromotor, zoals hier vlak achter ons rijdt, of gewoon een elektrische fiets?
Nou ja, alle twee wielers. Dat is natuurlijk ook wel een interessante toekomst die daar aankomt. Hè? Over hoe ga je je zo weer vervoeren? Dus dat kan je ook ervaren. Ja,
mooi.
Wat kunnen we hier nog meer, of wat kunnen bezoekers hier nog meer doen de komende dagen? Zelf rijden dus, kijken.
Ja, zaterdag en zondag is consument meer dan welkom. Dan doen we ook wat voor de kids. De kids krijgen hun eerste mini-EV experience. Dus dat is natuurlijk ook hartstikke leuk voor ze.
Mogen ze zelf achter het stuur?
Ze gaan jezelf het circuit op? Nee, we hebben hier een baantje voor ze waarbij ze in een mini-EV'tje rond kunnen rijden zelf. Zodat de jeugd die de toekomst heeft nog sneller...
Ik dacht, je doet een vork in het stopcontact en zeg je, nou, pak mij even beet, Jaapie.
Even. Nou, Wouter, je kinderen zijn meer dan welkom dit weekend ook.
Zijn er nog kaarten?
Ja, we hebben nog een paar laatste kaarten.
Iedereen
is welkom. Ja, circuit Zandvoort.
Circuit Zandvoort EV Experience kunnen ze allemaal naartoe. En het is, het is wel leuk.
Nee, zeker. Het is genoeg te zien en genoeg te doen. Dus weet je. En goed aankleden, want het is koud. Hè? Het is wel oktober in Zandvoort. De zon schijnt een beetje, maar toch is het fris. Dankjewel Maarten Pompen, organisator van de EV Experience.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
Maarten maakt plaats op dit moment voor Maarten van Dijk. En die is van de Porsche 911 van Voiture Extravert.
Ja, dat is Frans. Maar het is een Duitse auto. En we zijn in Nederland. Ik vind het wel verwarrend.
Ja.
Ja? Nu al verwarrend.
Ja, we zijn in Nederland op het circuit Zandvoort. Ja. Uitzicht op de pitbox aan de ene kant. Andere kant hebben we enigszins uitzicht op het circuit, Wouter.
Als er een auto voorbij komt, dan zie je dat het circuit is. Want dan steken ze net boven de vangrail uit. Maar ik
vind dat wel trouwens wel echt... Dat is wel het mooiste gedeelte van dit evenement, vind ik. Dat je gewoon met die auto's kunt rijden op het nieuwe circuit van Zandvoort.
Ja, klopt.
Dat is gewoon op zich al een belevenis.
Ja, op zich. Helemaal waar. Helemaal eens.
En uitzicht op de pitbox. We hebben ook uitzicht op een babyblauwe Porsche 911.
Ja, heiligschennis, toch?
Want er zit een elektromotor in.
Ja, dat is een klassieke Porsche elektrificeren. Kan dat wel.
Martijn van Dijk, welkom. Ja. Leuk dat je er bent.
Ja, leuk dat ik er kon zijn, joh.
Ja, een 911 op een EV-experience.
Ik dacht vroeg in de kerk.
Ja, wij hadden daar wel wat discussie over.
Ja, onstelbaar. Wat vind je lastig eraan?
Nou, dat het is een klassieke auto. En waarom zou je iets moois verbouwen tot elektrisch. Waarom zou je het doen?
Het grappige is dat... ik hoor de vraag heel veel. Hè? Dat is, dus ik vind hem heel erg begrijpelijk. Deze auto was niet zo mooi. Ah. Voordat hij zo mooi werd. Je hebt natuurlijk in de wereld... ook in de wereld van de Porsche... heb je best wel veel auto's die staan te wachten... op betere tijden. Op restauratie.
Die staan ergens weg te roesten in een schuur.
In het slechtste geval staan ze alleen maar te wachten. Want roestige auto's, daar hebben wij ook niet zoveel trek in. Maar het zijn auto's uit de jaren 80, met name, waar er heel veel van gemaakt zijn. Die structureel waanzinnig goed zijn. Maar die gewoon nog niet het prijspunt hebben bereikt dat ze een goede restauratie rechtvaardigen. En dat zijn eigenlijk onze doelauto's. Auto's die structureel goed zijn, eigenlijk hetzelfde zijn structureel als de auto's uit de jaren 60. Maar die staan te wachten op een restauratie die niet gaat komen. Nou, die pakken wij als donorauto. En die bouwen wij terug, als de klant het wil, naar de jaren 60. En dat is meestal wat het geval is. Maar dat kan ook naar de jaren 80. En dat zijn de twee basismodellen die wij feitelijk aanbieden. Coupe of Targa, jaren 80, jaren 60. Volledig nieuw opgebouwd. En in dit geval inderdaad geëlektrificeerd.
Is daar vraag naar dan? Want ik kan me ook voorstellen van... ja, jongens, maar als ik dan zoiets wil... dan wil ik ook gewoon die zescilinder horen.
Ja, Ja, die zijn er ook heel veel. En ja, dat is ook hartstikke leuk. Die hoor je natuurlijk met veel plezier, hoor je die elke keer langskomen. Nee, er is veel vraag naar auto's zoals die van ons. Spreekt enorm tot de verbeelding. Misschien niet bij de traditionele doelgroep. De traditionele doelgroep zijn toch de wat oudere mannen. We noemen het altijd kale grijze mannen. Ik ben denk ik ouder dan jullie, maar...
Ik begin een beetje kaal te worden. Wouter is grijs samen.
Ja. En ik heb een 9-11.
Nee, wat ze zien zijn vooral toch weer de wat jongere mensen.
Yeah.
En we noemen ze even 45 tot 55. Maar het gaat vooral in mensen die jong zijn in hun hoofd. En die eigenlijk houden van een klassieke auto.
Yeah.
Van het design. Niet getrouwd zijn met 6 cilinders per se.
Nee.
Het ook leuk vinden, maar niet per se. Maar die wel ook elke dag graag in zijn auto willen rijden.
Yeah. Kan je er hiermee dagelijks rijden? Want, ja. En dan kan we ook meteen een beetje op actieradius en dat soort zaken. Hoe ver kan die dan?
Hij kan 400 kilometer WLTP.
Oké, dat is heel netjes.
En dat is serieus. Ja, we hebben echt vanaf het begin hebben we gezegd, we willen een auto bouwen die minstens 250 kilometer ver kan. Onze auto kan 400 WLTP. Dat is in de praktijk op de huidige snelwegen is dat 350 kilometer.
Ja.
En als jij enthousiast rijdt, wat je natuurlijk gaat doen in deze auto, dan zit je snel op die 250. Dus dan hebben we eigenlijk aan voldaan.
Ja.
Daarnaast bieden we gewoon wisselstroomlader tot 22 kilowatt en snellader tot 60 kilowatt aan. Ja. Waardoor je ook als die toch leeg is, weer snel weer op de been bent.
Ja. Ja.
En dat is, dat is natuurlijk een belangrijk probleem van elektrische auto's. Als dat niet goed geregeld is.
Nee.
Ja, en dat zie je bij veel projecten. Dat daar concessies aan worden gedaan.
Ja.
En daar hebben wij van het begin al gezegd. Dat doen we niet. We zorgen dat we auto bouwen die klanten echt willen.
Ja.
En dat moet ook wel. Want de prijs is er natuurlijk ook naar. Dus je wil een echte auto bieden. Eentje die goed doet.
Ja, de prijs. Je begint er zelf over.
Ja, precies. Denk, doe het maar vast.
Kost het dan?
Kost dat dan? Nou, je hebt hem al vanaf 300.000 euro ex-BTW.
Ja, maar dan heb je wel.
Hè?
Ja, dat is wel heel serieus geld.
Ja, dat is heel serieus geld. Ja, en ondanks dat zijn er genoeg mensen die hem graag
in een
garage willen stallen. En dat is echt super.
Yeah.
En dat is natuurlijk ook een heel interessante doelgroep voor ons. Het zijn hele interessante mensen die dit soort bedragen kunnen betalen.
Mensen die rijk zijn geworden tijdens de coronacrisis van de tech...
Ja, bijvoorbeeld.
Ja,
mondkapjesverkoop. Ja, of ze waren het al.
Ze waren het al en het is niet slechter op geworden.
Precies.
We hebben soms betalingsregelingen met klanten die aan de beurs staan in de Verenigde Staten.
Ja.
Omdat het cashgeld wel op is. Omdat het terug in de onderneming moest worden gestoken.
Ja.
Terwijl ze voor meer dan een miljard op de
Je hebt het over de Verenigde Staten. Dat is ongetwijfeld inderdaad een markt. Ja. Met name Californië, denk ik dan bijvoorbeeld.
Spijker op zijn kop.
Ja. Wat zijn de andere markten?
Nou, we zien op dit moment Europa ook wel. De Verenigde Staten staat bij ver bovenaan. Okay. Europa ook. Zwitserland als een heel interessante markt. Daar maar een aantal gegadigden vandaan komen. Maar ook het Verre Oosten. We hebben van de week een gesprek gehad met een klant in Hongkong. En die gaat binnenkort een kopen. En dat heeft hij gedaan omdat we met hem een virtuele testrit hebben gemaakt. En dat betekent dat hij erbij was via Zoom.
Via Zoom. Ja. En ondertussen zat jij achter het stuur?
Ik zat achter het stuur. Ja. We hadden een camera die zag wat wij zagen. We hadden een camera naar ons gericht. We hadden een camera die naar de auto was gericht, maar een elektrische motor die erachteraan reed.
Ja.
En zo kreeg je een bijna Formule 1-achtige sensatie. Je kon op elk schermpje klikken en dan kon je meer inzoomen.
Maar kon je dan ook een beetje flink doortrappen?
Ja,
want we hebben natuurlijk beperkte maximale snelheid in Nederland.
Dat is ook zo inderdaad. Nou, we hebben geen 180 met hem gereden.
Dat is de
maximale snelheid die wij met de auto
hebben. En van hoe snel sprint hij naar onze maximale snelheid overdag op de snelweg?
Rond de 5 seconden.
Rond de 5 seconden.
En dat is in zo'n klassieker alweer een heel andere sensatie dan in een gedempte moderne auto natuurlijk. Ja. Dus dat gaat echt snel.
Ja.
Dat is echt leuk.
Ja.
Is het eigenlijk moeilijk om zo'n auto om te bouwen? Ik kan me wel voorstellen dat het best wel lastig is om zo'n 9-11 te elektrificeren.
Ja, nou, er zijn een paar uitdagingen. En de belangrijkste uitdaging die wij onszelf hebben opgelegd is het feit dat je wil dat die auto aanvoelt als een echte auto. Dat mag niet een soort
als een echte 9-11, denk ik.
Als een 9-11, maar ook als een echte auto. Eentje die past bij die auto.
Ja.
Wat je veel ziet natuurlijk, als jij auto's gaat ombouwen, dan ga je dingen bij elkaar voegen die helemaal niet bij elkaar hoorden. Dan krijg je rare gewichtsverdeling en dan krijg je rare technieken, oude oude klassieke analoge techniek en moderne digitale techniek. Ja, als je dat op een goede manier wil integreren, dan zul je die bij elkaar moeten brengen. En dat is wat we gedaan hebben. Daar hebben we het onszelf heel moeilijk gemaakt. We hebben de volledige auto gedigitaliseerd. Alles is digitaal in de auto. En dat betekent niet dat je dat in de beleving ziet. Want alle knopjes zijn nog steeds de mooie analoge chrome knopjes. Maar achter elk knopje gaat de wereld van een computer schuil. En de auto is dus volledig op hetzelfde niveau. En daarmee ben je in staat om een beleving te creëren die heel authentiek, heel oorspronkelijk is, terwijl die auto modern is.
Ja. Verklaart misschien ook wel een beetje die vrij stevige prijs natuurlijk ook. Hè, van,
ja, dat moet terugverdiend worden.
En mijn vervolgvraag daarop is dan, maar zou jullie kunnen voorstellen dat je dit toch ook goedkoper weet te maken? Ik snap dat je een soort kwaliteit wil bieden, maar dit is wel echt voor de rich and famous en
klopt, inderdaad.
Niet voor iedereen.
Nee, dat is denk ik eigenlijk een nadeel van onze auto's, dat die zo duur is.
Yeah.
Het nadeel in die zin dat het niet voor iedereen beschikbaar is. Ik ben bang dat het een illusie wordt om klassieke auto's op een voordelige manier te elektrificeren. Ja. Als je het goed wil doen, zonder dat je de versnellingsbak laat zitten en met een veel te krachtige motor alles aan gort draait, omdat het nog steeds dan de zwakste schakel is.
Ja.
Denk ik dat je dan niet aan ontkomt dat het duur wordt. En ja, daarom hebben we gekozen voor de 911. Gewoon eigenlijk ook omdat daar een hele grote populatie nog van is waar je gebruik van kan maken.
Hoe gaat het eigenlijk in zijn werk? Stel dat ik er eentje zou willen bestellen bij jullie. Gaan jullie op zoek naar...
Ja. Inderdaad, wij werken niet met klantenauto's.
Nee,
wij kopen de donorauto. We zorgen dat die ongevalsvrij is, dat die van goede kwaliteit is. Uit de juiste jaren, zodat hij ook een goede inkoopprijs heeft.
Ah, ja.
De klant betaalt aan. Belangrijk, want de klant betaalt de helft van het bedrag aan bij aanschaffen. Op basis daarvan kopen we de auto, starten we de ontmanteling van de auto.
Ja.
En schaffen we alle componenten aan die nodig zijn om die auto te bouwen. In een volgende fase betaalt de klant de volgende tranche en pas bij afrekening is het bedrag voldaan. Ja, en die auto's zijn nog voldoende verradig. Ja, daar weten jullie natuurlijk ook alles van. Daar kom je soms op plekken waar er honderden op een rij staan. En dan kun je hele goede uitkiezen.
Nou ja, ik zat te denken, hebben jullie eigenlijk concurrentie?
Ja, wij voelen dat niet zo eigenlijk. Nee, ik denk het niet. Als je kijkt waar onze klanten zitten, de markt die wij bedienen, het niveau waarop wij dingen doen, ik denk niet dat we concurrentie hebben. Er zijn wel anderen die ook auto's
ombouwen. Een paar pitsboxen verderop staat ook
iets. Nee, en ik heb nog niet gezien wat zij doen, want ik ben alleen maar in gesprek hier helaas. Maar ik ga ze zeker deze dagen zien. En ik vind het leuk, weet je. Iedereen komt wel vanuit eenzelfde soort droom dat dit ook kan en dat het leuk is om te doen. En ik denk dat de weg die wij hebben gekozen, die is heel erg passend bij ons. Iedereen doet het op zijn eigen manier. En daar kan een ander prijskaartje aan hangen of andere kwaliteit. Ja. Maar dat maakt ook niet uit. En zo kun je toch verschillende segmenten bedienen in de markt die in de race zijn voor een elektrische klassieker.
Een elektrische klassieker. Ben je al om, Wouter?
Die prijs schrikt me wel een beetje af. Nee, als je dan even bedenkt. Nou, maar goed, weet je, dat is natuurlijk ook het gekke. Natuurlijk, bij sommige mensen is dat uiteindelijk niet zoveel geld. Hè. Dat is heel raar om je te beseffen. Maar voordat ik 3 ton aan een elektrische 911 uitgeef, dan heb ik al een paar andere 911's gekocht. Die gewoon nog in ongeveer de staat zijn zoals die in de fabriek zijn bedacht. Maar ik weet je, het is wel mooi om te zien. Ik snap dat de markt er is. Ik weet nog niet of ik het een heilig schennis vind of dat ik het een goed idee is. Het hangt er een beetje tussenin.
Ja, maar het is een beetje moeilijk, maar hij ziet er wel echt heel erg mooi uit.
Dat
is knap gedaan, dat sowieso.
Nou, dankjewel.
Ondertussen horen we hier achter ons af en toe een elektrische motor voorbij komen.
Ja, ook wel grappig. Een beetje een soort tramgeluid, maar dan op twee wielen.
Precies.
Dus, maar goed, wij gaan door.
Ja, Martijn van Dijk van Voiture Extravert.
Zo is het.
Hartelijk dank.
Graag gedaan.
En heel veel succes.
Hartstikke leuk dat ik even langskom.
En misschien kunnen wij een keertje rijden.
Lijkt me hartstikke leuk.
Dat is bij deze afgesproken.
Precies.
Heel goed.
Goed zo.
De rijimpressie.
Ja, en over rijden gesproken. Als we dan op zo'n circuit zijn van Zandvoort, dan willen we ook de baan op. En dat hebben we gedaan.
Ja, en een iWays U5.
Nou, dit is de start met de iWays U5.
We gaan het daar kan opduwen.
Een Chinees maaksel, Wouter. Wouter, altijd achter het stuur natuurlijk.
Dat klinkt onaardig als jij een Chinees maaksel. Chinese SUV, ze komen naar de Nederlandse markt.
Ik zeg dat natuurlijk met een reden. We weten namelijk dat eerder Chinese partijen hebben geprobeerd om die Europese markt te betreden. Ja. En dit is er weer een. Gaat het dit keer wel lukken?
Ja. Nou ja, weet je, ze gaan geen dealers doen. Ze gaan online verkopen, geloof ik, bij. In Duitsland hebben ze wel al winkels aangekondigd die ze gaan doen. Een soort mediamarktachtige winkels. Maar wat ze dan in Nederland doen, is mij nog onbekend. Ondertussen rijden we trouwens over het nieuwe circuit.
Ik durf even zeggen, ongelooflijk, gaan door de kombocht. Dus het circuit van Zandvoort, Wouter. Is het eerste rondje voor jou?
Ja, gênant genoeg, ja. Ik had toen een uitnodiging van Porsche Nederland, die allemaal leuke dingen ging doen. Ik zei, oh, mijn tijd komt nog wel. Ja, en toen kwam er van alles tussendoor. Dus eigenlijk is het best erg dat ik dan in een Chinese elektrische auto, een crossover, maar niet waanzinnig veel van mijn... Oh, fijne auto, daar gaat het niet om. Maar, mijn eerste rondje hier op circuit doe.
Ja, nou, voor mij geldt dat ook. Wel leuk dat ze borden langs de kant hebben gezet met waar we zijn. We waren net bij het schijfvlak. Dus als we nog een bordje tegenkomen, zullen we dat zeker even vermelden. Hartstikke mooi. De Hugonsbocht komt er nog aan straks natuurlijk. Maar goed, even terug naar die auto. Op een circuit. Het is een SUV. Is dat een beetje wat te doen?
We zijn hier natuurlijk tijdens de EV-experience. En ik heb voor mij nu de Taycan, een MG ZS en een Renault Zoe. Dus de range is wel vrij breed.
Even wat specs, want je had het over 400 kilometer actieradius om en nabij. Nou, het is wel een leuk circuit, Wouter.
Ik moest even Stefan Kops achter me laten. Die zag opeens een blok in mijn achteruitkijkspiegel. In de Tesla.
Collega autojournalist.
Ja, en coureuse. Hoe zeg je dat? Een vrouwelijke coureur.
Dat lijkt me de beste omschrijving.
De kombocht, jongens. De kombocht waar we zoveel over hebben gehad. Maar ja, voor mijn reis redelijk langs. Maar ik ga het toch even helemaal boven langs pakken. Het schijnt wel bijzonder. Deze kombocht, wel, dat we toch nog niet helemaal weten welke lijn nou uiteindelijk is. Maar wat is de goede? Ik heb hier iemand, ik zie zwarte strepen. Een niet goede lijn, hè. Die is daar even de vangrail getest. Dus, goed, dit was een rondje. Zandvoort, gaan we nog door of gaan we wel de pit in? We gaan de pit in, hè.
Nog even wat andere zaken, want je zegt hij rijdt eigenlijk best wel prima. Wat vinden we van het interieur? Ik vind dat best oké eruit zien.
Beetje aparte bruine kleuren. Dit zou niet mijn eerste keuze zijn, maar qua afwerking. Als ik zo zeg maar om me heen kijk en nou ja, letterlijk zolang deze rijimpressie is, zolang zit ik er ook al in. Ja, het ziet er wel redelijk netjes uit. Dus ik, ja, weet je, wat moet ik er nog meer van zeggen? Na deze hele korte introductie.
Ja, Wouter, kans van slagen, denk je?
Weet je, ik weet nog niet zo goed hoe ze de markt gaan benaderen. Kijk, de auto aan zich is denk ik niet slecht. Maar ook niet zeg maar wereldschokkend anders of beter dan andere auto's. En dus ja, dan zal je wel een beetje moeten invechten als merk. En het wordt wel een beetje dringen. Elektrische auto's komen er nu opeens wel heel erg veel. Dus dat betreft, zeg maar, hadden ze natuurlijk eigenlijk een paar jaar eerder moeten zijn. Dan hadden ze daar toch wel goed kunnen scoren. Neem Tesla als voorbeeld.
Ja, maar als je ziet MG...
Ja,
is natuurlijk inmiddels ook op de markt.
Heel erg.
Oorsprong natuurlijk geen Chinees merk, maar wordt nu volledig in China gebouwd.
Ja, maar natuurlijk wel heel ook op prijs, maar ook met een partij als Van Mossel erachter, zeg maar, die daar toch wel power op gegeven. En IWS, ik weet niet zo goed hoe zij dat gaan doen. Dus ik heb wat oprecht benieuwd. En de tijd zal het leren, zou ik bijna zeggen. En dan gaan we wel zien hoeveel we op de markt en op de wegen gaan tegenkomen. De IWS U5.
Tot zover de Nationale Autoshow vanaf de EV Experience op circuit Zandvoort. Terugluisteren kan natuurlijk via de site, de app, Apple Podcast of Spotify.
Ja, vergeet je natuurlijk niet te abonneren natuurlijk. En je kunt hier nog langs als je wil dit weekend. Mijn naam is Wouter Karsen.
Ik ben Meinert Schut.
Tot volgende week.
Doei.
De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.